Goedemorgen, welkom bij de Zuidhovenkerk. Ik ben Martin van Herk. Ik zal de schriftlezing voorlezen. De voorganger van vandaag is dominee Vogel. Op het orgel speelt Henk Stolk en op de piano Inge Ogola. Na de welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 62, vers 1, 4 en 5. Ik herhaal. Na de welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 62, vers 1, 4 en 5. Dan zingen we na de votum en groet, het lied met de kinderen, lied 435. Ik herhaal. Na de votum en groet zingen we het lied met de kinderen, lied 435. Zal de geboden zijn gelezen, zingen we daarna uit Psalm 119, vers 62 en 66. Ik herhaal. Na het lezen van de geboden zingen we uit Psalm 119, vers 62 en 66. De schriftlezing van vandaag is uit 1 Petrus 2, vers 11 tot en met 25. Ik herhaal, de schriftlezing van vandaag is uit 1 Petrus 2, vers 11 tot en met 25. Na de schriftlezing zingen we uit gezang 179, vers 4 en 5. Ik herhaal, na de schriftlezing zingen we uit gezang 179, vers 4 en 5. Het thema van de dienst is voor ons en ons voor. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 56, vers 2 en 6 uit de oude berijming. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 56, vers 2 en 6 uit de oude berijming. En als laatste lied zingen we na de dankzegging en voorbeden lied 306. Ik herhaal, na de dankzegging en voorbeden zingen we lied 306. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Allen die nu of later met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant Domein Vogel hoopt voor te gaan. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 62, de versen 1, 4 en 5. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ja, het is een week waarin ongelooflijk veel gebeurd is ook weer. Hè? Als je nadenkt over wat er in Utrecht gebeurde. Wat er in Mozambique in Zuid-Afrika gebeurt. En je denkt aan de uitslag van de verkiezingen. Er zijn zomaar een paar dingen die deze week gebeurd zijn in de samenleving, in de wereld. En je denkt aan alles wat er in onze persoonlijke levens gebeurt. Daarom zongen we Psalm 62. Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer. En als gij voor hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt. Psalm 62. We willen nu stil worden voor onze God en de zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Waarom bleef u zo stil toen ze u vroegen, bent u de koning der Joden? Waarom bleef u zo stil toen ze u sloegen en aan een kruis wilden doden? Dacht u aan ons? Dat lied willen we met elkaar zingen in deze lijdenstijd. Zou hij aan jou gedacht hebben? Zou hij aan u gedacht hebben? Dat is de vraag, hè, van dat lied. We horen het straks ook wel weer in de preek. We gaan nu met elkaar luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere onze God. En daarna zingen we op Psalm 119, vers 62 en 66. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, zo zijn we hier gekomen op deze prachtige zondagmorgen. Een heerlijk weer, mooi lenteweer en we zien van alles gaan groeien en bloeien. En we weten dat dat iets is wat een geschenk van u is. U doet uw zon weer opgaan. En elk voorjaar krijgen we die gedachte van dat u nieuwe dingen doet. Dat u leven geeft waar de dood was. Dat waar geen uitkomst is, u hoop geeft. Bij u zijn uitkomsten tegen de dood. Dat is wel zo heel duidelijk. En u bent niet anders in de natuur dan gewoon in de kerk en in de omgang met mensen. U bent wie u bent. En u laat uw licht schijnen buiten en binnen. En u wilt het ook laten schijnen in onze harten. En nu weet u waar we mee bezig zijn en wat de duisternis van ons leven is. We weten dat dat vanuit onszelf eigenlijk de duisternis is van de dood. We belijden onze zonde ook voor u. De dingen die we niet goed deden in de afgelopen week. Die we echt verkeerd hebben gedaan. U weet daar vanaf. We belijden ook de dingen die we verkeerd hebben gedacht. En verkeerd hebben gekoesterd. Dingen die zomaar opkwamen. Of dingen waar we aan vasthouden. Dingen die niet goed zijn, u weet dat. U heeft ons ook horen spreken en horen zwijgen. U weet wat we hadden moeten zeggen en wat we gezegd hebben. Heren, we leggen dat voor u neer. En we vragen om uw licht in onze duisternis, om uw vergeving over onze zonden. We weten, als u er niet zou zijn, dan waren er alleen onze gedachten en onze woorden en onze werken. Als u niet kwam van de andere kant, vanuit de hemel, vanuit het einde naar ons toe, waar zou onze hoop zijn en onze moed zijn? Heren, zo bidden we om een nieuw leven voor uw aangezicht. Het kan ook op een andere manier heel duister zijn in ons leven. De pijn van het leven, de nare dingen die er gebeuren, de onzekerheid die er is. Soms dat de duisternis als een zwarte deken op ons leven ligt en dat we niet verder kunnen of niet verder willen. U weet alle dingen. En zo bidden we ook of u uw licht wil laten schijnen in ons leven. En misschien lijkt het wel allemaal helemaal niet zo zwart in ons leven. Maar is het heel grijs, ook in de richting van u? Is er geen vreugde? Is er geen verdriet? Gaan de dagen zomaar voorbij? En onze dagen zomaar voorbij zonder dat het wat oplevert? We vragen aan u. Wilt u ons uw licht laten schijnen in de mist van ons bestaan? En wilt u de mist ook laten optrekken, zodat we met overtuiging en met liefde leven uit het evangelie. En dat ons leven niet zomaar voortkabbelt en zomaar naar een einde gaat, maar dat het vol mag zijn van u. Daar bidden we om. Wees u zo bij ons, vanmorgen. We bidden dat voor elkaar hier in de kerk. Er zijn ook allerlei andere dingen die gebeurd zijn in de week. En daar denken we ook aan. De situatie in Utrecht. De uitslag van de verkiezingen. En niet te vergeten de ramp in Zuidelijk Afrika. Heere, ontfermt u zich over deze wereld. Wij kunnen zo heel weinig dingen oplossen, denken we dan. Maar we komen tot u en we bidden of u mensen wil motiveren. Of u mensen wil geven, laten geven. En of u harten wil bewerken. Of u oplossingen wil geven. We leggen dat in uw handen. En we bidden om uw ontferming over deze wereld, over onze samenleving, over onze levens. Mijn ziel is stil tot u. Van u verwacht ik altijd weer mijn heil. Op hem, op u, kan ik bouwen. Wees u zo vanmorgen ook bij ons. Hier in de kerkzaal, wees u bij de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Wees u met hen die thuis meeluisteren. Kinderen bij de oppas, zegent u heel uw kerk over heel deze wereld. Hoort u ons barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. We gaan een gedeelte lezen uit de eerste brief van Petrus, 1 Petrus 2, vers 11 tot 25. Weer over Petrus en straks bij de zondagsschool gaat het ook over Petrus. Petrus die zei van ik zal mijn leven voor u inzetten. Petrus die zegt van ik zal dit doen voor u en ik zal dat doen voor u. En nu in dit gedeelte dat we uit de Bijbel lezen, lezen we helemaal niet van Petrus die zegt van ik zal dit wel doen, ik zal dat wel doen. Hij zegt we kijken eerst maar eens even heel goed naar de Heere Jezus. Wat hij deed. Daarom zongen we dat lied ook. Hè? Waarom bleef u zo stil? Toen ze u vroegen bent u de koning der Joden, toen ze u sloegen. Waarom vocht u niet terug? Waarom zei u geen woord toen ze u zo spuugden en u bespotten en lachten? Nou, dat staat allemaal in dit gedeelte, schrijf Petrus over. We gaan het lezen. 1 Petrus 2 vers 11. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. Petrus schrijft aan de vreemdelingen, daar hebben we al een paar keer over gehad. U te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid. Maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb alle uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is geweest, gevonden. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de preek gaat over het gedeelte dat we lazen. Hiertoe, vers 21, bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. We gaan eerst met elkaar zingen, gezang 179. En dat is een berijming van Jesaja 53. En Petrus heeft heel veel verwijzingen naar het Oude Testament. En als hij het heeft over de Heer Jezus die aan een kruis hing, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, en toen hij leed niet dreigde, over de striemen waarvan we door we genezen zijn, dan gaat het allemaal uit, komt dat allemaal uit Jesaja 53. We willen dat lied dan ook zingen, berijming van Jesaja 53, gezang 179, we zingen vers 4 en vers 5. Ons lied na de preek is Psalm 56, vers 2 en 6 in de oude berijming. Het Lam van God dat de zonde de wereld draagt. Nou, eigenlijk gaat het daarover in de eerste brief van Petrus. Eigenlijk gaat het daarover in de kern van het evangelie. Zie het Lam van God dat de zonde de wereld draagt. En wat dat betekent precies. Er is een lied, hè, in deze zee. Als ik u lijden recht wil betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten. Vandaar dat er altijd weer mensen zijn die zeggen van ja, maar het lijden van Jezus betekent ook dit en dat betekent ook dat. Dan denk je, ja, dat is waar, betekent het ook. Betekent het ook. Maar als iemand gaat zeggen van nu heb ik het gevonden, nu weet ik het. Zulke mensen moet je wantrouwen. In deze zee verzinken mijn gedachten. Jezus is overwinnaar, inderdaad. Maar hij gaat daar wel als het Lam van God dat de toren van God draagt. De toren van God tegen de hele menselijke wereld. Het hele menselijke geslacht. Hij gaat daar en hij draagt de toren van God. Maar hij gaat er ook vanuit de liefde van God. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En wat zit er nog meer achter? In dat lijden zit de overgave van de Heere Jezus achter. Er zit ook de opstand van mensen achter. Waarom moest hij gekruisigd worden? Wat is dat nou precies met mensen? Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, dan zie ik heel veel dingen gebeuren. Heel veel. En al die dingen komen samen op het moment dat Jezus daar hangt. Als het Lam van God. Onschuldig, als een lam werd hij ter slachting geleid. En we lazen het vanuit Petrus. Hij die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. Terwijl je dat wel heel goed zou kunnen voorstellen als er spijkers door je polsen gejaagd worden. En toen hij leed niet dreigde in de zin van, nou ik krijg je nog wel. Maar dat overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Petrus die denkt eraan. Hij was er niet bij, hij was weggevlucht. Hè? We weten hoe dat was met Petrus. Hij weet het en hij las Jesaja 53 en hij dacht, dat is mijn heiland. Het Lam van God dat de zonde de wereld draagt. En hij draagt onze zonde op het kruishout. En Petrus pakt dit nou op. En hij doet er wat mee. Zo hebben we ook gelezen. En hij zegt tegen ons, kijk nou eens goed naar de gekruisigde. Kijk eens heel goed wat hij voor ons deed. Zoals hij op het kruis werd geladen, gehesen, geslagen en gehesen. Zo droeg hij onze zonde op het kruis. Zo hees hij onze zonde eraan. En kijk eens ook hoe hij het oppakte. Kijk eens heel goed. Als een lam. Het zwijgt. Zonder dreiging. Zonder terugschelden. Zonder geweld. Kijk eens goed. Ja, kun je zeggen, oké, daar kijk ik goed naar. En het is in de 40 dagen tijd, krijg je er ook alle tijd voor om daar naar te kijken en bij stil te staan. Hij deed het. We zien ook hoe. Maar, ja dan, vervolgens, wat moet ik daarmee? Nou, in de eerste plaats zou je al heel lang daarbij stil kunnen staan. Dat hij dat deed, ook voor jou. Dacht hij aan mij? Misschien. Dat is iets waarvan je kunt zeggen van ja, dat weet ik, staat zo in de Bijbel enzovoorts, maar zo werkt dat niet, hè? Dat is iets dat je door moet laten dringen. Waar je stil voor moet worden. En dat is ook niet makkelijk. Stil worden en ernaar kijken. Dat deed hij voor mij. Maar Petrus zegt er nog wat van. Dus als je uitgekeken bent, nou daar ben je nooit uitgekeken, maar als je een tijdje gekeken hebt, zegt hij, dan moet je nog eens goed kijken. Want eigenlijk, zegt Petrus, heeft hij ons daarin ook een voorbeeld nagelaten. Een voorbeeld nagelaten. Eigenlijk staat er zoiets als van, hij heeft dat opgeschreven. He, zoals je leesles krijgt. En dan mag je dat overschrijven. Moet je die letters ook zelf gaan leren schrijven. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is. Maar vroeger, heel lang geleden toen ik al klein was. Toen moest ik ook letters opschrijven. Schreef de juffrouw een grote streep op het bord. En die streep moest je natekenen. En toen werd het op een gegeven moment een D. En die moest je natekenen. En zo leerde je alle letters van het alfabet. Door gewoon na te tekenen. Nou, zoiets zegt Petrus. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Opdat wij in zijn voetstappen zouden wandelen. Jezus geeft ons levensles. Van de Heer Jezus leer ik hoe ik mag leven en hoe ik moet leven. Ja, en dat is niet alleen maar mooi. Zeg, oh, dat is mooi. Maar dat is ook waartoe je geroepen bent. Het staat in vers 21. Hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Het is dus niet alleen maar een mooi voorbeeld van zo, jongen, zo kan het ook. Maar een voorbeeld in de zin van, schrijf nou over, dit is jouw leven, hiertoe word jij geroepen. Om dat over te tekenen. Om letters te leren maken. Om woorden te kunnen maken. Om zinnen te kunnen maken, om te kunnen lezen en schrijven, om te kunnen leven. Ja, maar, kun je nog zeggen, ik ben toch de heiland niet? Hij was toch uniek? Dat is waar. En niemand kan lijden wat hij leed, onder de toorn van God. En niemand hoeft ook te lijden wat hij leed onder de toren van God. Dat is helemaal waar. Maar als je erover nadenkt wat dat nou betekent voor jouw leven, dan is dat dit. Hij heeft je een voorbeeld nagelaten. En dat moet je overschrijven. Ja, maar mijn leven is heel anders dan het leven van Jezus. Ook weer waar. Het is een andere tijd. Andere omstandigheden. Maar, denk eens even na. Wat is dat dan voor jou, voor u? Als de Heer Jezus zegt, volg mij, wat betekent dat dan? Wat is dan dat leerling zijn, discipel zijn? Wat is dat dan? Wat is dan christen zijn? Dat betekent toch dat je op de een of andere manier achter hem aangaat. Dat je in zijn voetstappen staat. Inderdaad, hij deed het, gaat voorop. Maar dat je in zijn voetstappen gaat. En dat jouw leven is, jouw levenswandel. Een wandel door het leven. Heilig, zoals we de vorige keer gezien hebben. Het toegewijd aan hem. Ja, maak dat eens wat concreter dan. Nou dat, dit. Dat heel je leven. Wat je doet. Wat je beoogt. Waar je voor gaat. in het teken staat van het volgen van Jezus. In het uitdelen van Gods genade. Ja, mooi gezegd. Nog concreter. Oké. Zondag 1 van de catechismus. Ik ben niet meer van mijzelf, maar ik ben het eigendom van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Nog concreter. Mijn levensdoel is dat ik God verheerlijk. Nog concreter, Galaten 2. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Nog concreter. Ik leef voor mijn vaderland. Niet voor het vaderland weg, maar voor mijn vaderland dat boven is. Alles van mijn leven staat in het teken van het kruis van Christus. Omdat Christus kruis in het teken van mijn leven staat. Dan zou je kunnen zeggen van ja, dat is mooi gedacht. Dat heb je zeker op je studeerkamer bedacht. Ja, heb ik inderdaad gedaan. Maar, we voelen allemaal wel aan. Je zou maar jong zijn. En allerlei plannen voor het leven maken. Je zou maar verliefd worden, willen trouwen. Kinderen willen krijgen. En je wil een geweldige carrière maken. En dan kleinkinderen krijgen. Misschien een tweede huisje ergens. Pensioen. En dan hoor je nog eens even de onderzoeken. Hè? Nederlandse samenleving. Mensen in Nederland. We zijn het op de vijfde plaats staan. Maar dacht ik als gelukkige mensen. Hè? Als meest gelukkige mensen van de wereld wonen in Nederland. We staan op plek 5. En zo ervaar ik het toch ook. Het gewone leven. Als het fijn is, als het goed gaat in je gezin, als het allemaal wel voor elkaar gaat. Dat is het toch eigenlijk. En dan voel je, op een gegeven moment als ik dit zo zeg, op mijn studeerkamer bedenk. En ik spiegel dat ook met mijn eigen leven natuurlijk. Dat je zegt van, ja dat is dan wel mooi gezegd, maar hoe doe ik dat dan? Maar laat ik eerst zeggen dat het soms ook geweldig wringt. Als je zegt van ja, ik leef voor mijn leven, ik leef voor mijn dingen. En je hoort het evangelie. Je zit in de kerk. Het wringt bijvoorbeeld als je buurman overlijdt. Met wie je nog nooit over het evangelie hebt gesproken. Dan opeens ga je denken. Doe ik het wel goed? Het wringt als je op de tv, op de bank zit en tv zit te kijken met een grote zak chips. En je ziet opeens mensen die niks hebben. En dan kun je van alles tegen inbrengen. Ja, kan toch niet voor iedereen en bla 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 bla, weet je wel. Maar het wringt wel. En het wringt wel als je zelf naar het ziekenhuis kan gaan. En alle mogelijke onderzoeken kan ondergaan. En je ziet opeens en je hoort van mensen. Verder weg dat het niet gaat. Het wringt ook. Als je hoort van een vervolgde kerk. Mensen die van alles meemaken in hun leven. Omdat ze christen zijn. Die hun leven in de waagschaal zetten. Hun toekomst, hun carrière, hun gezondheid, hun gezin. Omdat ze christen willen zijn. En dan denk je van, wat heb ik er voor over? Het wringt als je tot jezelf komt. Je zegt, wat heb ik nou van mijn leven gemaakt? In wiens teken stond dat nou? Waar draait dat nou om? Als je in de spiegel kijkt en denkt, ben ik wel een echte christen? Ja, maar hoe dan? En wat dan? Weet je wel van dit in mijn leven? Weet je wel van dat in mijn leven? Hoe druk het is. Hoeveel stress ik ervaar. En hoeveel het me kost om op de been te blijven. Ja, denk ik wel dat ik het weet. Niet van iedereen. Maar goed, ik denk wel dat ik ook niet wereldvreemd ben. Laten we eens kijken naar die mensen van toen. Aan wie Peter schreef. Ik pak er een paar dingen uit. Het zijn vreemdelingen en bijwoners. Zegt Peter, vers 11. Het een paar keer over gehad. Vreemdelingen. Mensen die in hun eigen omgeving door het geloof opeens vreemd waren geworden. Want ze deden niet met alles mee. Ze brachten geen offers meer aan de goden. Ze brachten geen groet aan de keizer. Enzovoort. Nou, wat gebeurt er dan? Als je zo iemand in de straat hebt. Nou, er wordt over geroddeld. Vind je het leuk als er over je geroddeld wordt? Door de buurvrouwen en de buurman? Als je uitgesloten wordt? Nee, dat vind je niet leuk. Als er kwaad gesproken wordt over je. Als er de rommel over je schutting gooien. Dat vind je niet leuk. Als je bij de buurtvereniging niet meer meetelt, vind je niet leuk. Als je ontslagen wordt omdat je christen bent, vind je niet leuk. Als je geen werk meer hebt, wat moet je dan doen? Nou, zegt Peter, dan moet je gewoon goed doen. Dan moet je gewoon het goede doen. En dan moet je aan Jezus denken. Ja, wat is dat dan, het goede? Nou, dat is niet in de eerste plaats dat je een watje bent, hè? Want je zou dat kunnen denken van dat je, ja, Jezus onderging het ook maar allemaal. Maar wat staat er van de Heer Jezus? Hij zegt niet, er stond, hij leed, maar hij dreigde niet. Maar hij liet het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Niet een watje. Maar hij zegt, ja, maar is het één die voor mij waakt. Eén die voor mij zorgt. Dat is niet een watje zijn, dat vraagt moed. Enorm veel moed. Dat vraagt zelfverloochening. Zelfverloochening, dat is enorm moedig. Om te zeggen in een situatie waarin je zegt van ja, maar dit is heel ongemakkelijk, heel vervelend. Heel naar, want niemand wil buitengesloten worden. Dat wil niemand. Om dan te zeggen, waarmee kan ik het best de Heere dienen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat Gods naam verheerlijkt wordt? Nou, in ieder geval niet. En dat zegt Petrus ook. Als je zelfzuchtig bent. En hij noemt dat zo, hè. Dat je moet je onthouden van de vleeselijke begeerte. Dan denken we gelijk dat het gaat over seks en zo. Maar vleeselijke begeerte, dat zijn de begeerten van ons vlees. En dat zijn de begeerten van waarmee we onszelf willen kietelen. He, dus dat is je zelfzuchtige begeerte. Hoe kan ik handelen in zo'n situatie? Nou, als ik zelfzuchtig ben, als ik alleen maar voor mezelf opkom, gaat het hopeloos mis, zegt Petrus. Want het doel van je leven is niet zelfverwerkelijking, maar Gods verheerlijking. Dus wat moet je dan doen? Gewoon goed. Goed handelen. Kijk maar naar Jezus. Schrijf het maar over. Eén zo'n punt eruit. Tweede, vers 15. Peter zegt dan dat je je aan iedereen moet onderwerpen die boven je gesteld is. De koning, de keizer, de stadhouder. En niet, maar gewoon hen, je onderwerpen aan hen. Zo is de wil van God. En je zult merken, zegt hij, dat als je goed doet, dat mensen die nou nog van alles tegen je hebben op een gegeven moment gaan zeggen, oh, dat is zo gek nog niet. Oh, hij is zo gek nog niet. Oh, hij is zo dwaas nog niet. Zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van dwaze mensen de mond snoert. Dus aanvaard je plek. Doe het goede. En het goede, dat is dus niet waarvan je zegt van daar kom ik tot mezelf en verwerkelijk ik mezelf. Maar het goede is, en dat weten we voor 99% van de gevallen, weten we dat gewoon. God lief hebben boven alles en daarnaast als jezelf. Zelfs als je slaaf bent, zegt Petrus, daar gaat het verder over. Hè? Ben je, betekent dat nou als je slaaf bent? Nou, in die tijd waren er meer slaven dan vrije mensen. Dus een grote kans dat er in de kerk ook heel veel slaven waren. Wat moet je nou doen? Zeg ja, ik kom op voor mezelf, want Christus heeft me bevrijd enzovoort. Nee, zegt Petrus. Moet je niet doen. Baas heeft macht over je, aanvaard dat. Of nou een goede baas is of een slechte baas is. En als je straf krijgt, als je iets niet doet wat hij je opgedragen heeft, ja, ja, dat is logisch. Daarvoor is hij de baas. Maar als je het goede doet en toch straf krijgt, en dan moet je heel concreet denken, wat is een slaaf? Wat had hij te vertellen? Stel je voor, je bent een slavin. En de baas heeft je gekocht. De baas mag doen met je wat je wil. Je moet het goede doen. Dat betekent niet dat je alles moet doen wat hij zegt. Als hij zegt van, ik wil je vanavond. Dan kun je nee zeggen. Nou, levert dat wat problemen op? Ja, heel veel problemen. Maar je doet het goede. En als je dan slaag krijgt. Dus genade bij God. Soms dus tegen de baas in. En zo zijn er ongelooflijk veel situaties. Heb respect voor de ander en die boven je gesteld is. Maar doe Gods weg. Doe het goed. Nou, dat levert enorm veel problemen op. Dat weet ik. En dat weten die mensen daar ook. Maar het grootste probleem voor hen was dat ze christen geworden waren. Dat was het probleem. En niet die dingen die daarbij kwamen. Dat waren probleempjes. Heel veel grote probleempjes. Ongelooflijk grote probleempjes. Maar het probleem was dat ze christen waren. En het grootste probleem voor ons is dat je dat niet uit de weg gaat. Dat je niet uit de weg gaat waartoe je geroepen bent. En dat je je snor niet drukt omdat het je niet uitkomt, omdat het lastig is, omdat het gedoe oplevert. Gedoe levert het sowieso op. Moet je nog eens even meelezen wat Petrus daar verder over zegt. In vers 24. Dan zegt hij, die zelf, en hij denkt weer aan de Heer Jezus, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, wat zou hij dan zeggen? Zou zeggen, naar de hemel zouden gaan? Dat zegt hij niet. Zo waar, maar dat zegt hij niet. Dat onze zonden zouden worden vergeven, dat is ook waar. Dat zegt hij ook niet. Dat wij een prettig leven zouden hebben, nee, dat zegt hij sowieso niet. En dat is ook niet waar. Maar dat wij voor de gerechtigheid zouden leven. Voor God en zijn wil zouden leven. Het goede zouden doen. En nou nog wat concreter. Hoe weet je nou wat dat is, dat goede? Dan moet je op les bij Jezus. Leef met Jezus. Kijk naar Jezus. Luister naar Jezus. Schrijf het over. Zo deed u. Zo deed u. Die letter moet ik zo schrijven. Dat moet ik zo doen in mijn leven. En waarom zou je het ook niet doen? Waarom ook niet? Als Petrus dit schrijft, en dat viel me gewoon op, dan schrijft hij dat ook zonder gêne aan die mensen daar. Hij zegt, ja, het is ook lastig voor jullie, zeg. Jullie vreemdeling zijn geworden, het is heel na voor jullie, zeg. Ja, eigenlijk had ik het liever heel liever anders gezien en ik vind het vervelend voor jullie. Helemaal niet. Helemaal niet. Want waarom zijn ze nou vreemdeling geworden? Ze zijn geraakt door die goede boodschap, die blijde boodschap, het evangelie. En dat maakt dat ze vreemdelingen zijn geworden, omdat ze weten van een eeuwig huis. Dat ze ingeschreven staan in het nieuwe Jeruzalem. Ze weten van dat vaste gebouw. Ze weten van, ik ben opnieuw geboren. Van boven geboren. En Peter schrijft dat zonder gêne. En hij zegt ook niet van, ja, het spijt me. Het spijt me, zo is het nou eenmaal. Ja, het is alleen maar naar in het leven. Zegt hij niet. Hij zegt, je hebt een geheim en je gedraagt een groot geheim met je mee. En u hoeft niet te zeggen dat ze vreemdelingen waren. En dat helemaal uit te leggen. Want dat wisten ze zelf wel. Daar kwamen ze genoeg achter. Maar ze wisten wie Jezus was. Het Lam van God. Dat al het andere overbodig maakt. En daarom hadden ze al hun andere goden aan de kant van de weg gezet. En al die huisaltaartjes eruit gehaald. En accepteerden ze van alles. En zo namen ze hun plek in. Waren ze christen in de samenleving. En christen zijn in de samenleving is niet een kwestie van, nou ja, dit moet je doen en dat moet je laten. Maar dat is leven met Christus. En overschrijven. En als dat een probleem voor je is, als het sowieso een probleem voor je is om christen te zijn, om dat te willen overschrijven, bitter is om. Als je zegt, ja, maar wat doe ik hier in de kerk? En ik wil dat niet. Bitter is om. En kijk eens, het andere, wat hij voor jou deed. En je voordeed. Het goede. Zodat je leven hebt en overvloed. Want hij is de enige echte goede herder. Amen.
Thank you.
We zullen samen danken en bidden. We denken naast hen die we hier genoemd hebben ook aan onze broeder Bas Vermeij, die opgenomen is in het ziekenhuis. Houdt veel vocht vast en dat zijn hart niet heel goed werkt. Laten we samen danken en bidden. Heere God, we danken u dat we dat lied mochten zingen. Van een enorm vertrouwen wat mogelijk is op u. Omdat u dat vertrouwen alleszins waard bent. Dat hoe het ook loopt in het leven. Wat er ook mee zit, wat er ook tegen zit. Wat ons overkomt, omdat we u willen volgen. Dat u boven alle dingen staat en boven alle dingen blijft. Hoe donker het ook kan wezen. U ziet in gunst op wie u vrezen. Heer, we danken u dat dat uw woord is. En dat we daarom ook onze plek in de samenleving kunnen innemen. Hoe die dan ook is. En wat er ook op ons pad komt. En we leven in een land waarin nog onmogelijk veel vrijheid is. We mogen zoveel dingen zeggen, zoveel dingen doen. En zoveel dingen ook ondernemen. We merken heus wel eens wat van tegenstand. Dat weten we ook wel. Maar Heere God, geeft dan dat we ons leven vast hebben in u en op u en door u. Zodat we in ons leven leren het voorbeeld van de Heer Jezus na te schrijven. In de zinnen die we maken. In de dingen die we doen. In de gedachten die we ontwikkelen. In de mensen die we mogen zijn. En we danken u, Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Dat u ook onze zonde aan het kruishout hebt geslagen. Opdat wij voor u, voor de gerechtigheid, voor het goede zouden leven. Wees u ons zo nabij en genadig. En we bidden uiteraard voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. En we bidden niet om ze alleen maar te bemoedigen, maar ook om ze te laten leven vanuit het evangelie. Weten dat ze vreemdelingen zijn, maar wel een vast huis mogen hebben in de hemel. Denkt u aan hen. Heren, wees u de God van uw kerk. En ook heel nadrukkelijk aanwezig, ook in ons midden. Ook in ons leven. En dat we dan zeggen, als we dat lied weer bedenken, deed u dat voor mij misschien. Dat we dat dan ook zeggen in ons hart. Ja, dat deed u ook voor mij. We danken u voor het evangelie, Heren. We bidden ook voor elkaar. En we bidden voor onze zuster Van der Linden. Als ze de bloemengroet krijgt. Heren, zegent u haar op haar heel hoge leeftijd. En geeft dat ze uw toekomst met vertrouwen tegemoet mag gaan. Heren, denkt u aan haar, denkt u aan haar kinderen en kleinkinderen. Heren, gaat u ook verder in de lijn van de geslachten, ook daar. We willen ook voor Ineke bidden, Ineke Brugmans. En voor haar dochters, voor Nienke, Rosemarijn en Marieke. En voor degenen die aan hun weer verbonden zijn en aan de kleinkinderen. Heren, het is wel een heel ingrijpend bericht. En we denken aan de situatie met Leendert. We denken aan hoe het nu weer gaat en het gaat van alles door ons heen. Maar Heere God, we vertrouwen op u. En we vragen daarom, wilt u hen leiden en dragen? Kracht geven, alles geven wat nodig is. En we bidden uiteraard ook om genezing. Heere, zorgt u goed voor haar. Geef wijsheid aan de artsen. Zorgt u voor dat gezin. We hebben u nodig. Laat ons niet los. We bidden ook voor onze broeder Kees den Dekker. Krabbenhof die een hartinfarct kreeg en nog in het ziekenhuis is. Denkt u aan hem. Zorgt u goed voor hem. Heren, u weet wat hij nodig heeft. We leggen zijn leven in uw handen. We bidden ook voor onze broeder Bas Vermeij. Wees u ook bij hem. Heren, nu hij weer in het ziekenhuis is. Ook zijn gezondheid is niet sterk. Wees u met hem, zijn vrouw, met allen die bij hen horen. We willen ook bidden voor onze broeder Piet Huigen en voor Wil. Nu hij weer uit het ziekenhuis is. Er blijft heen en weer gaan. Heere, draagt u hen en wijst u hen de weg. Zorgt u goed voor hen. We willen u ook bidden voor Jan en Klaasien Vogelenzang. Nu een vriend na 4 jaar plotseling weer is teruggevonden. Levenloos. Wat is er allemaal door die familie heen gegaan? En wat voor gedachten zijn er geweest als iemand plotseling verdwijnt? Heere, we leggen dat maar in uw handen. En we vragen of u de grote trooster wil zijn ook daar. Heere, denkt u aan hen. We zijn dankbaar en blij met Anton Hollemans dat hij weer werk gevonden heeft. We hebben daarvoor gebeden met elkaar. We willen u ook daarvoor samen danken. Zegent u ook zijn gezin verder. We bidden voor elkaar. En we bidden voor de wereld waarin wij wonen. Voor de slachtoffers, de nabestaanden in Utrecht. We denken aan die grote ramp in Mozambique. Waar ook onze zendingswerkers aan het werk zijn. Heere, zegent u hen. En geef dat het geld dat ook bij elkaar gebracht zal worden. Dat het ook gezegend mag worden en op de goede plek terecht mag komen. Ontfermt u zich ook over dat land. Ontfermt u zich ook over ons land en volk. Wijst u ons de weg in lastige tijden. Wees u onze God. Heere, zo komen we tot u. En we kijken naar Christus. Die onze zonde aan het kruis droeg. En we zien hem gaan, het Lam van God. Ook voor ons. Heere, geef dat we in dat vertrouwen mogen leven. Hoort u ons om zijnentwil. Uit genade. Amen. Glorie aan God. Dat lied willen we nu met elkaar zingen. Zo is het. Kun je best vreemdeling zijn in deze wereld, is het niet? Zo is het. Ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.